Ja, kijk maar even. Goedemiddag. In dit prachtige weer vandaag. Ik ben dat gewend. Tropen, 30 jaar. Ja, ik ben getrouwd op 14 juli 1960. Maar daarvoor was ik al aan het pionieren in Sneek. In de gemeente Sneek in Friesland. En samen met mijn vrouw heb ik daar de eerste gemeente opgebouwd. Dat is de Philadelphia gemeente. En die is er nog. En dat is wel mooi. Dat is wel heel mooi. Zo hebben wij wat gepionierd en iets voor God gedaan. En ik dank God dat ik dat heb mogen doen. Nou, ik ga even een getuigenis vertellen, kort. Ik kom uit Noord-Holland, Broek op Langendijk geboren, vlakbij Sint Pancras. En voor de oorlog, toen hadden mijn moeder en de moeder van Anna van der Bijl en de moeder van Hans Koornstra en nog meer van die moeders van Kees Glas en Femi Vroegop, die hadden een bidstond bij mijn tante Treintje in huis. Soms bij Anna van der Bijl, zijn moeder thuis. Soms bij mijn andere tante thuis, voor de oorlog. En mijn moeder heeft dit mij verteld. En die zei altijd, ze moesten stoppen. Want ineens was daar de oorlog. En het huis van mijn tante, daar werd stro in gegooid. En 20 minuten hadden ze de tijd om eruit te gaan, dat werd verbrand. Maar dit was een gebed. Er was Koornstra, en dat gebeurde ook in het huis van Hans Koornstra, zijn ouders. En er werd gebeden van, mijn moeder zei, oké. En andere tantes en omers die daar waren, als wij het niet mogen zijn, wat we voor u willen betekenen, mogen het onze zonen zijn. En het ontroert mij als ik eraan denk. Want daar is Anna van der Bijl uit voortgekomen. Ikzelf. Gisteren was ik bij Martin Koornstra. In Veenendaal. De zoon van Hans. En ik ken er nog meer. En verschillende van mijn nichten zijn zendelingen in Brazilië. Kinderen van mijn tante. Volle nichten, denk ik, de kracht van gebed. Echt, dit is de kracht van gebed. En dat heeft God gedaan, want het zijn echt de zonen geworden. En vandaag is het Wereldgebedsdag voor de vervolgde kerk. Dat wist ik niet, maar broeder Ab, die mij rijdt, die maakte mij daarop attent. En ik had het wel ergens gelezen in Open Doors boek, maar gaat dan langs je heen. Maar ik wil wel iets zeggen over het gebed. Want het gebed is wel, dat is toevallig dat ik dat dan heb, want ik had daar niet over gepland om over de Wereldgebedsdag iets te zeggen. Maar zo is God. En God, die kent de kracht van het gebed. En onderschat het niet, lieve mensen. Want als mijn moeder die is gestorven, was een vrouw van gebed. Maar haar gebeden zijn niet gestorven. Haar gebeden leven nog. En op Gods tijd gaan die ook verhoord worden. Blijf bidden. En leg uw gebed neer voor het aangezicht van de Heer. En dat meen ik met mijn gehele hart. Geef uw gebed aan de Heer. Geef geen tijd aan uw gebed. Laat het los. Geef uw gebed gewoon aan de Heer. Zodat Hij ermee kan doen op zijn tijd wat Hij wil. Dat geeft u rust in uw hart. En dan wordt u niet boos op God. Dat uw gebed niet verhoord is. Want wie weet wanneer hij het gaat verhoren. Wie weet wanneer hij het gaat verhoren. Ik moet even denken aan de moeder van Mozes. Wat een verhaal eigenlijk. Graag wel, ja. Als het kan. Nou, kijk eens aan. Zo gaat het goed. Ik moet even denken aan de moeder van Mozes. Hoe die gebeden heeft. Wat een verschrikkelijk iets, want nu zeg ik iets dat u ook wel weet en begrijpt, hoop ik. Satan wil altijd het werk van God dwarszitten. In de persoonlijke levens, in de huwelijkslevens, in het gemeenteleven, in de eenheid. Satan wil het werk van God vernietigen en verstrooien als hij kan. God is de grote overwinnaar. Amen. Dat staat vast. Dat weten wij. Maar ondertussen probeert hij zoveel dingen. En dan kan ik heel veel dingen opnoemen. Maar ik begin even bij Mozes. En de moeder van Mozes. Daar was een baby geboren. En die moest dood, want er was een jongetje. Kleine baby. Hoe vernietigend. Waar komt die inspiratie vandaan? Als baby's dood moeten, als het een jongetje is. Dat kan niet anders dan satanisch zijn. Om kinderen zo te vermoorden. Maar de Satan had een doel. En dat doel, dat weet u. De belofte van God voor een koning. Of voor een bevrijder. De belofte van God uit Israël. En de Hebreeuwse mensen waren in Egypte. En de leiders van Egypte, de leider van Egypte, mijns inziens werd geïnspireerd om deze gruwelijke daad te doen. Om alle jongetjes te doden. Maar daar was een moeder. Die kreeg die baby. En die zegt tegen haar man, maak eens wat. En hij moest maken een mandje, een biezenmandje. Moest hij met pek besmeren. Ik prijs God voor de moeders. Soms zijn die heel apart, vindt u niet? Die zijn gewoon heel apart. Als ze zoeken, ik denk dat die man van deze vrouw het niet heeft kunnen stoppen. Wat moet ik nu met een biezenmandje? Ja, daar lig ik mijn baby in. Baby in, een biezenmandje. Ja, en dan leg ik hem in de Nijl. Oh, wat zal hij gedacht hebben van zijn vrouw? Zijn die vrouwen soms niet echt apart? Maar als het een vrouw van God is, dan moet je oppassen. Want die krijgen soms inspiratie en dan laat ze dan maar gaan. Ik ken dat van mijn vrouw. Dat meen ik echt. Ik ken dat van mijn vrouw. Ik heb vaak naar mijn vrouw geluisterd. En nog. En nog inspireert zij mij. Want haar geest is levend. En ze heeft gewoon contact met de Heer. Maar die moeder die bad. En die legt dat biezenmandje in de Nijl. En die bidt. Voor haar baby. En die bidt. En die bidt. En die legt haar gebed bij de Heer. En heel toevallig. Of niet toevallig. Komt daar Farao's dochter. En die ziet dat. En die pakt die baby. Maar die moeder is blijven bidden. Want het is een lang verhaal. Maar Satan wilde het volk Israël vernietigen. Heel veel keren. Dat begint al bij Abraham bij de droogte. Nog een keer een droogte. Bij Isaac nog een keer een droogte. Om het volk Israël het plan van God te vernietigen. En ik heb gezien in mensen die een roeping op hun leven hadden. Hoe Satan ertussen komt. En het plan van God met bepaalde levens in de war brengt. Verkeerde relaties, in zonde gevallen, enzovoort, enzovoort. De duivel is zo gemeen. God heeft de gebeden van de moeder van Mozes verhoord. Amen. Hoort wat hier staat in de Bijbel. Wat Jezus zegt over het gebed. Ik kom straks nog weer even daarop terug. Op Mozes. Op Lucas 22 vers 31. Het gaat over het gebed. En daar staat een gebed van de Heer Jezus. Waar ik mee bezig ben nu. Ik denk dat het. Kunt u het zien op het scherm? Lucas 22. Ja, die tekst. Daar staat. Simon, Simon, dat is Petrus, zie de Satan, wat ik dus zei, heeft verlangd, u lieden, meer dan één, te siften als de tarwe. En dan zegt Jezus, maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet bezwijken. Ik wil bij u neerleggen de kracht van gebed en de waarde van gebed. Als Jezus dit doet voor zijn discipelen, wat moeten wij soms doen voor onze kinderen? En voor de gemeente? En wat onze broeder zei voor eenheid in het lichaam van Christus. Dat is zeer waardevol, zeer waardevol. Want het gaat God om zijn plan. En om het plan door te voeren in een individueel leven is al moeilijk voor God om dat voor elkaar te krijgen. Om het plan van God door te krijgen in het volk Israël is moeilijk. Omdat er is een vijand. Om het plan van God, wat hij wil met de gemeente, door te krijgen is al moeilijk. Eenheid in de gemeente is het moeilijkste wat er is. Daar is gebed voor nodig. Want er is alleen maar eenheid in de geest van God. Alleen maar eenheid in de geest van God. Niet direct in de leer of theologie. Dat gaat niet zo direct gebeuren. Maar denk eens aan het plan van God voor het volk Israël. Dat is in Egypte. Want het ging hem toch om zijn plan. Ook met het Hebreeuwse volk in Egypte. Daar had hij een plan mee. Dat weten wij, die belofte aan Abraham. Dan kijkt God op zijn tijdsklok. Op zijn agenda. Want zo is God. En dan kijkt hij vandaag ook op. Ik denk wel dat u verschillende boodschappen hebt gehoord, ook over de eindtijd. Maar God heeft zijn tijdsklok. En God heeft zijn agenda. En God dacht, het is tijd. Ik ga de gebeden van, ja, let op, van de moeder van Mozes verhoren. Want die lagen daar, na zoveel jaar. En God had het gejammer, zo staat het in Exodus 3. Vers 9, die staat niet erop, die staat er niet op. Maar in Exodus 3 vers 9 staat, ik heb het gejammer van de Israëlieten gehoord. En God wilde de gebeden van zijn volk en van die moeder van Mozes verhoren. En God maakt geen vergissing, ik vind dat zo mooi. Hè? Satan wilde het hele plan van God vernietigen, Daar is hij nog mee bezig, maar hij is de verliezer hoor. Hij is de verliezer. Hij is de verliezer. Wat er ook gebeurt in de wereld, God is de grote overwinnaar. En God maakt geen vergissingen. Hij maakt geen vergissing, hij maakt geen fouten. God ging beginnen om de wereld van toen, want Farao regeerde. En anderen regeerden misschien. Wat wij niet zo weten, ik niet althans. Maar God ging de wereld van toen even laten zien wie er regeert. En hij riep Mozes, die 40 jaar in de woestijn had rondgezworven met die schapen. En hij had Mozes nodig om het volk Israël te bevrijden. Het grootste wonder aller tijden. Israël terug naar het beloofde land. Toen, door de Rode Zee, door de woestijn. En Satan zat het volk Israël dwars met ongeloof, twijfel door de verspieders. De 10 verspieders die keken met hun menselijke ogen naar die grote muren en steden in het land Kanaan. Die zeiden, we hebben ook reuzen gezien. En we zijn in hun ogen als sprinkhanen. Wij kunnen dat land niet innemen. Maar er waren er 2. Kent de namen wel. Jozua en Caleb. Hadden geloof in God. Want veel mensen moeten dan voorbij hunzelf kijken naar God. En zeggen, God gaat een wonder doen. Hoe, wat, nee. Loslaten over mensen. God gaat een wonder doen. Ook vandaag. En ook met Israël. En ook met de wereld. God gaat een wonder doen. God gaat het oplossen. De chaos in deze wereld. Wie lost het op? Er is er maar 1 die het kan oplossen. Dat is God. Nou, toen heeft hij het opgelost. En Israël is na 40 jaar in het beloofde land gekomen. Eerst Mozes, voor 40 jaar leidde het volk, toen Jozua. Maar God heeft het wel gedaan. Daar kunnen wij op terugkijken dat God zijn plan absoluut volvoerd. En God gaat nu weer ongetwijfeld zijn plan volvoeren. Daar heb ik geen twijfel over. Hoe en wat? Precies, de een zegt soms dit en de ander dat. Er zijn veel theorieën over, ik weet het. Heel veel theorieën. Ik heb heel veel rust daarover, want ik weet gewoon, God gaat het doen. Amen. En dan kunnen we dit zeggen en dat zeggen. En dat is allemaal mooi en dat is prachtig. En onderwijs is daar zo goed over, dat moet ook. En we horen goed onderwijs erover, dat is schitterend mooi vandaag. Maar ik weet, Heer, ik berust mij in u. Ik heb gezien de gebeden verhoring van mijn moeder en de tantes en de omers van voor de oorlog in dat huis bij mijn tante in Sint Pancras. God heeft gebeden verhoord. God verhoort gebeden. Ook voor jouw persoonlijke leven. Absoluut. God gaat in de woestijn met Mozes praten. En kijken of hij beschikbaar was. Dit is een prachtig woord voor iedereen die iets voor God wil doen. Beschikbaarheid. Dat is alles wat jij aan God moet geven. Mijn beschikbaarheid was wat wij hadden. En ik had niet meer dan beschikbaarheid en liefde voor God. En zoals de jongens, dat jongetje, zijn twee visjes en zijn vijf broden aan Jezus gaf, zo kunt u en ik mijn beschikbaarheid geven aan God. En dan gaat God er iets mee doen. Maar een kerk als deze heeft mensen nodig die hun beschikbaarheid geven. Amen. En dan wees gewoon beschikbaar. En God gaat die beschikbaarheid zegenen. Weet u dat? Hij zegent jouw beschikbaarheid. Misschien heb je nog een talent ook. Dan gaat hij dat zegenen. Maar doe het wel met je hart en 100%. Die beschikbaarheid. Niet omdat het moet en niet er even tussendoor. Geef het met je hart. Dan gaat God het zegenen. Dat is God. Die wil dat doen. Mozes, ben je beschikbaar? Ben je frustratie al kwijt? Heb je al overwinning, Mozes? Over je emoties? Heb je al overwinning over je verdriet? Heb je al overwinning over je pijn? Heb je al overwinning over je verleden? Mozes, ik wil met je praten en dat heeft God gedaan. Daar zomaar in de woestijn. Dat was een ervaring op zich. Ik lees even voor wat Mozes beleefde in Exodus 3. Dat gaan we nu dan even lezen. Waar God kwam op de berg Horeb. Daar verscheen hem een engel in vers 2 tot 4. Ik lees het even voor. Die engel dan als een vuurvlam. Dat vind ik zo fantastisch mooi. Midden uit de braamstruik. Mozes keek toe. En zie. En dit vind ik ook zo mooi. Dan moet je opletten. De braamstruik stond in brand. Maar werd niet verteerd. Ik ga u een vraag stellen. In het midden van de tekst. Wilt u die braamstruik zijn? En in vuur en vlam staan voor Jezus. Zonder dat u verteerd wordt. Maar door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Begrijpt u wat ik zeg? En ik geloof erin. Ik geloof erin. Nou, Mozes dacht, laat ik toch dat wonder gaan bezien. Waarom die braamstruik niet verbrandt? Toen de Heere zag dat hij ging bezien, riep God hem uit de braamstruik. Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. En ik denk dat Mozes, dat hier ben ik. Met zijn hele hart en met ontzag. Een van de zusters had het over ontzag. En met ontzag gezegd heb, ah, hier ben ik. Hier ben ik. Wat, hier ben ik. Dat was ontzag. Voor de braamstruik. Want ik zeg u een paar dingen zo meteen. Daar was vuur. Daar was een stem. Denk aan de eerste Pinksterdag. Daar was ook vuur. Daar was geluid. Daar was wind. Daar was een windvlaag op die eerste Pinksterdag. Die windvlaag, zo staat het er, vulde het gehele huis. Het letterlijke huis. Maar die windvlaag was de Heilige Geest. Was de Heilige Geest van God. En dat vuur was de Heilige Geest van God. En ik geloof in de kerk vol van de Heilige Geest van God. Van de kracht van God. Ik geloof niet in religie. Het is er. Maar die bomen moeten door de windvlaag van de Heilige Geest omver. Dat is misschien krul gezegd. Maar het is een feit hier en daar. Er is veel ondersteboven gewaaid. In die eerste windvlaag en die vuurvlammen op die eerste Pinksterdag. Halleluja. Er is heel veel ondersteboven gewaaid. Want God deed iets nieuws. Met een wind, met een stem, met een geluid. Dat is niet de eerste keer hoor, dat hij dat deed. Verschillende keren. Verschillende keren. Daar ben ik blij om. Paulus, dat is dan ook zo'n verhaal. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is hard om mij te vervolgen, niet gemakkelijk. Wie bent u, Heere? Wie bent u? Ik zeg het even in mijn woorden, sorry. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Daar was ook een stem. Daar was ook licht. Daar was ook een ervaring. Ik ben God eeuwig dankbaar. Ik was een jonge jongen van misschien 18, ik weet niet meer precies. Dat er iemand voor mij bad, voor de Heilige Geest, om die te ontvangen, wist er nog weinig van. Maar ik weet één ding, die broeder die ging niet bij me weg. Dat was heel mooi. Ik was in Leeuwarden op de Bijbelschool. En was een Zweedse broeder, Brohede heette die. En die had zijn arm om mij heen. Ik was op mijn knieën. En die bad voor mij, voor de Heilige Geest. Nou joh, ik weet niet meer wat er met mij gebeurde. Hij zei toen ik bijkwam. Dus, ja, dat is zo, er is iets van God in mij gekomen, ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Dat is de Heilige Geest. Hij is absoluut reëel. Ik weet dat er betere sprekers zijn en dat mag. Ik weet dat er kunstenaars zijn in het spreken met een vocabulary van woorden veel beter dan ik. Maar er is één ding wat ik weet dat ik heb. Dat is de Heilige Geest van God. En mijn vrouw werd ook vervuld met de Heilige Geest. Maar hij zei, 20 minuten lang heb jij in tongen gesproken. En het kwam er gewoon. Het was net alsof ik opgetild werd. En ik was gewoon, het was onvoorstelbaar. Die ervaring vergeet ik nooit meer. Ik werd zo vervuld met de Heilige Geest. En ik weet als geen ander, de Heilige Geest is reëel. De Heilige Geest is echt. En hij vertroost en hij bemoedigt. Hij geeft kracht. Hij geeft wijsheid. Hij geeft inzicht. Hij geeft genezing. Hij geeft herstel. Het is de Heilige Geest die eenheid gaat geven. Het is de Heilige Geest van God die de opdracht heeft gekregen van Jezus. Ik ga u, aan de discipelen zei hij dat, een andere trooster geven. Nou, die trooster is niet minder dan Jezus zelf. Dat is God, de Heilige Geest. die is voor de kerk van Jezus Christus. En die wordt wel eens onder de tafel of onder de mat geschoven. En die is soms wel eens te ver weg uit de kerk. Maar de geest moet weer terug in de kerk van Jezus Christus. Absoluut. De geest moet terug in de kerk van Jezus Christus. De Heilige Geest. Die geeft troost aan de mensen. En dat is een feit. Dat is een feit. Ik weet ook dat die Heilige Geest wel eens niet goed gehanteerd wordt. En dat er dwaze dingen zijn. Dat komt om de kennis van de Heilige Geest. En omdat die ene tekst ook niet begrepen wordt. Dat de Geest is aan de profeten of dienstknechten God zoals mij onderhevig. Dus hij hoeft niet te doen wat een chaos hier. Nee, er mag leiding blijven en orde. En daar zou ik een hele les over kunnen geven. Want dat is heel nodig, want soms is er een beetje wanorde. En dan betwijfel ik het of het van de Geest soms is. Maar de Geest moet wel terug in de kerk komen. Op de juiste wijze. Op de eerlijke wijze. De Heilige Geest van God. En dat is zo belangrijk. En sommige mensen hebben een aanraking van de Geest van God nodig. Ik wil nog even iets zeggen. God riep Paulus met die stem. Met dat licht. De roeping van God aan Paulus was onvoorstelbaar mooi. En hij riep Paulus of hij beschikbaar was. En u kent het hoe het gegaan is. En I love de brieven van Paulus. Oh, fantastisch. En het geestelijke inzicht van Paulus voor de gemeente van Jezus Christus. Geweldig. Geweldig. Om iets voor God te doen soms, geef ik u een paar tips mee. Met die beschikbaarheid. Want het is soms moeilijk voor mensen om ergens van los te komen. Wees bereid om ergens uit te stappen. Of iets los te laten. Of zelfs iets achter je te laten. U weet dat mijn vrouw ziek is. Ik moet het loslaten. Het doet mij pijn en verdriet. Maar ik moet het echt loslaten. Ik kwam een week of drie geleden bij haar. En ze zegt tegen mij: ik ben aan het bidden. Wees stil, ik ben aan het bidden. En ze is ver weg, want ze herkent mij niet meer. Maar ze zegt: ik ben aan het bidden. En ze zegt: ik ben aan het bidden voor alle voorgangers in Nederland. Een vrouw die dement is. Niet meer leeft, niet meer weet wat er gebeurt. Is aan het bidden voor alle voorgangers in Nederland. En ze zegt: en ze weten het niet, maar ik moet voor ze bidden van de Heilige Geest. Onvoorstelbaar. Dat is God. En God zegt tegen mijn vrouw. Zij voelt met haar hele hart. En ze zei het een paar keer. Ik deed de deur open, kwam in haar kamer. Ik ben aan het bidden. En ze ging bidden. En ze liet mij mooi zitten. Ja, echt waar. Echt waar. Is dat niet fantastisch? Dat is God. Ik kwam in die kamer. Dat was God. God heeft een plan. Oh. Word er ontroerd van. Echt waar. Ontroerend. Ontroerend. Ik had het over dat loslaten en ergens uitstappen. Laat ik dit zeggen. Je kunt niet ergens instappen, Paulus, Mozes, Jozef, als je niet bereid bent ergens uit te stappen. Stel je nu voor dat Mozes had gezegd, ja, God, ik weet wat ik heb. Ik heb een schoonvader. Ik heb een paar schapen. Er is wel een beetje wind en zandstorm hier soms. Ik heb een woestijn. Ik ben oud. Ik ben 80 jaar. Ik vind het wel goed zo. Ik stap er niet uit. Dan had hij nooit ergens in kunnen stappen. En dat geldt voor u ook. Stel voor dat de leiding van de gemeente uw voorganger iets vraagt. Wat is dan uw eerste Nou, ik heb eigenlijk geen tijd, maar ja, ik doe het maar even. Ja, dat is niet ergens uitstappen en ergens instappen. Uw beschikbaarheid is voor God als u wilt. En dat is zo belangrijk. Abraham, God zegt, ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis. Zacchaeus, kom uit die boom. Mooi, hè? Rijke jongeling, stap uit je comfortzone. Mooi, hè? Paulus, stap uit je traditie. Ja. Tot slot. Voor wonderen hebben we Jezus nodig. Ik hoop en bid dat u bereid bent ergens uit te stappen als u voelt iets voor God te doen. Maar bouw mee aan een lokale gemeente. Bouw mee aan deze gemeente. Bouw mee en word een familie en word een getuigenis en word een stem in deze omgeving. Gisteren zei ik tegen iemand, de stem van de christenen zijn zwak geworden. En de stem van andere religies wordt sterker. Ik zeg, laat de stem van de christenen weer opkomen. Door eenheid. Door gebed. Door iets van God. De stem dat ze weer respect krijgen voor christenen. Dat is zo belangrijk. Tot slot heb ik gezegd. We lezen even in Johannes 11, vers 39 tot 43. Ik lees het wel even, omdat ik de aandacht wil terugbrengen op Jezus. Want wat er gebeuren moet in de kerk van Jezus Christus is liefde. Broeder, dank u wel voor uw liefde, voor uw liefde en voor uw toewijding. Voor de gemeente. Denk niet te klein over uzelf. God vindt u groot. In God bent u heel groot. Echt waar. Breng ook het woord. Want dat kunt u met liefde doen. U zegent mensen. Als u hier staat. U heeft een toegewijd leven voor God. De Heere zegen u. De Heere zegen u. Ik zei, de aandacht in de kerk van Jezus Christus moet weer terug waar het begonnen is, zoals in de eerste gemeente in Jeruzalem. Wat daar allemaal was, dat moet u maar eens lezen. Maar ik lees even dit. Ja. Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei de Heere, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zult zien? Dan ga ik even interruperen. Zij namen dan de steen weg. Het kan zo zijn dat je persoonlijke contact met God niet zo goed is. Dat er een leegte is in je leven. Dat er een steen op je hart is, omdat je niet kan vergeven. En die steen heet onvergevenheid. Of die steen heet een andere naam. Maar er is een steen op je hart. En die moet weg. Jezus sloeg de ogen op. En zei de Vader, ik dank u. Weer het gebed, hè. Dat gij mij verhoord hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort. Maar ter wille van de schare die rondom mij staat, heb ik gesproken, opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luider stem, Lazarus, kom naar buiten. Nu even iets over dit verhaal. Dat begint met een boodschap bij Jezus. Die is niet in Judea. Waar hij is, hoort hij. Hij die u lief heeft, is ziek. Is ziek. Hij ging niet direct mee toen ze het vroegen. Hij bleef daar 2 dagen. Gaat hij toch mee terug naar Judea de 3e dag. Luister. Wat denkt u? U mag uw eigen gedachten erover hebben. Maar ik heb mijn gedachten erover. Toen Lazarus ziek was, was de aandacht niet meer op die wonderen van Jezus, maar op de dood van Lazarus. Begrijpt u wat ik ga zeggen? Is de kerk niet een beetje ziek? Is de aandacht soms niet weg van opwekking, van eenheid? In de eerste Pinkstergemeente, dat was ontzag. Dat was vrezen des Heren. Jezus komt bij dat graf. En als Jezus daar is, is daar stilte, ontzag. En de aandacht is even terug op Jezus. Maar wat gaat hij doen? Nee toch, rol de steen weg. Nee toch, Jezus, nu ben je verkeerd bezig. Rol de steen weg. Nee, er is een lijklucht. Rol de steen weg. Oké, dan. Uw verantwoording. Halleluja. Hij is de grote overwinnaar. Ook van de kerk. Halleluja. Hij is de grote overwinnaar. Rol die steen weg. Als je het moeilijk hebt, rol die steen van je hart. Kan je niet vergeven? Rol die steen weg. Halleluja. Heb je last van verkeerde gedachten? Onreine gedachten? Onheiligheid? Boosheid? Bitterheid? Heb je last van je verleden? Rol die steen weg. Zit je in huwelijksproblemen, relatieproblemen, dan is de aandacht op wat ik net heb gezegd. Kan niet vergeven, wil ik niet. Soms is de aandacht op, hij hoort mijn gebed toch niet. Rol die stenen weg. Jezus is overwinnaar. Jezus is overwinnaar. Hij is de grote overwinnaar. Hij is de levende, opgestane Heer. En de aandacht moet terug in de kerk, in jouw persoonlijk leven, in je huwelijksleven, op Jezus. Daar moet de aandacht op zijn. Los van die theologie. Ik kom ook wel eens ergens, dan denk ik, oh, Hij heeft iets andere mening dan mij. Maar hij is mijn broeder gekocht met hetzelfde bloed van Jezus als mij. Halleluja. Ja, zo ben ik wel. Halleluja. Die aandacht moet terug op hem, wat hij kan, wie hij is. Zijn liefde moet gezien worden. Zijn ontferming, zijn bewogenheid moet gezien worden. Zijn karakter moet gezien worden in de kerk en in u. Zijn natuur moet gezien worden in de kerk en in u. Zijn kracht, geen cretologie, nee, echtheid. Hij heelt de wonden. Hij heelt gebrokenen van hart. Hij draagt het gewonde schaap op zijn rug. Brengt het naar de kudde. Hij draagt het schaap dat gewond is. Hij draagt het naar de kudde. Naar de kudde. Hij stilt de storm. Hij wast de voeten van zijn discipelen. Ja, hij wast ze. Hij gaf de schare te eten. Hij wekte Lazarus op uit de dood. Hij verhoort gebeden. Hij riep Mozes. Hij bracht het volk Israël terug. Laat de aandacht vandaag op Jezus zijn. Halleluja. Op Jezus. Halleluja. Glorie.